Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Denk je nou werkelijk dat al die kiezers bij je weg zijn gelopen omdat je het zo geweldig deed? De reden dat ik hier sta, dat ben jij.
Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week een dringend kijkadvies geven. We bespreken nieuwe series, films of documentaires die je moet zien omdat ze het debat gaan bepalen of je blik op de wereld veranderen. Ik ben Esma Lindeman en naast mij zit adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant, Chris Buur.
Ja, inderdaad.
En aan de andere kant zit Mark Moorman, chef kunst van de Volkskrant.
Hallo.
En vandaag gaan we het hebben over misschien wel de beste Nederlandse serie ooit gemaakt. Of in ieder geval de beste serie in een hele lange tijd. Het jaar van Fortuin. Over de machtsstrijd tussen Ad Melkert en Pim Fortuyn in dat krankzinnige verkiezingsjaar van 2001.
Albert, heb je gehoord wie Kok gaat opvolgen?
We gaan er een prachtige campagne van maken.
De mensen zijn het zat.
Wat houd je tegen? Richt dan je eigen partij op.
Lijst Pim Fortuyn.
Nou, dat kan er ook nog wel bij.
Het lijkt me een kansloze onderneming.
Ik heb er zin aan. At your service.
Het jaar van Fortuyn is een serie van Avrotros en de komende 4 vrijdagen te zien op NPO 1... En onze eigen Mark Moorman gaf de serie afgelopen vrijdag 5 sterren in de krant. Mark, 5 sterren, waarom?
Ja, nou, en het waren ook echt 5 sterren, niet naar boven afgerond of iets dergelijks. Nee, ik was gewoon heel enthousiast. Het is een soort tijdvak dat een beetje bevroren in de tijd leek. En dat komt gewoon totaal weer tot leven, dankzij een heel knap scenario en een aantal briljante rollen. Het is gewoon een heel geslaagde mix van comedy en drama. Dus ik was heel enthousiast. Ook van de eerste tot de laatste aflevering.
Ja, en Chris?
Ja, nou precies wat Mark zegt. Ongelooflijk knap dat de serie, en dat ligt ook vooral erg aan de schrijvers, denk ik, erin slaagt om een lichtvoetigheid te houden en tegelijkertijd ook heel emotioneel en heel zwaar en heavy te zijn op bepaalde momenten. En dat voor een periode in de geschiedenis die volgens mij ook alles, zoals het leven zelf, in zich verenigde, zeg maar.
Ja, ja. Hey, en Mark, introduceer eventjes de belangrijkste personages. Naar wie kijken we eigenlijk in die 5 afleveringen?
Nou, het is een soort leger aan personages, waarvan de meeste, als je tenminste de leeftijd hebt, nog een soort levendig herinnert. Maar de centrale, dramatische as van het verhaal is de tegenstelling tussen Ad Melkert, Partij van de Arbeid, lijsttrekker, opvolger van Kok, en Pim Fortuyn, de nieuwe man in de politiek. Was bekend als columnist van Elsevier en iemand die graag een steen in de vijver gooide. En die twee worden eigenlijk, en hun paden kruisen elkaar natuurlijk voortdurend, maar die twee worden gevolgd met de achterban van Melkert en de achterban van Fortuyn en de hele politieke en maatschappelijke dynamiek die tussen hun, en ook de persoonlijke dynamiek die tussen hun speelt.
En dan is er nog een grappige derde hoofdpersoon eigenlijk.
Ja, er is een verteller. Dat is een van de vele goede vondsten in deze serie. De figuur Matt Herbe.
En daar hebben we een fragmentje van.
Ja.
Historische aardverschuivingen hebben één ding met elkaar gemeen. De meeste van ons worden er compleet door overvallen. Maar een enkeling ziet het aankomen.
Matt Herbe dus, die door de vierde wand heen breekt.
Vetja van Huet, hè? Moeten we er even bij zeggen.
Ja, ja. En wat vond jij ervan, Chris, van de vondst van Matt Herben als de alwetende verteller die ons door dat hele verkiezingsjaar heen loodst?
Ja, heel goed eigenlijk, omdat dat een rol is die heel erg goed gespeeld is en klopt. En dat Matt Herben natuurlijk een heel ideaal perspectief heeft, omdat hij het gedachtegoed van Pim Fortuyn zelf eigenlijk helemaal doorleefde. En op die manier eigenlijk een hele goede blik heeft op wat er gebeurt. En ja, het is natuurlijk ook zowel een grappige als een beetje een realistisch tragische figuur ook tegelijkertijd. En dat maakt het eigenlijk, houdt dat die hele serie op een manier heel erg goed bij elkaar.
Ja, Matt Herben had dus zelf aangegeven in een interview in het AD dat hij niet van plan was te gaan kijken. Hij zei, ik heb er geen vertrouwen in. Ik heb de trailer gezien en ik dacht, is dit een klucht?
Ja, snap ik ook wel. Omdat als je, zeker als je losse stukjes ziet, dan denk je, oh ja, Fetja van Nuet gaat wel een beetje Kees van Kooten op. Ja. Malte Herwe aan de andere kant. Als je die hele serie ziet, is het zo'n mooie en goede en complete rol. Hij wordt ook echt helemaal niet weggezet als een gek burgermannetje of zo, wat je misschien zou verwachten. Het is toch een hele. Hij is eigenlijk de voice of reason ook in het hele verhaal.
En hij kan ook heel erg goed dingen uitleggen, zoals met dat broodtrommeltje. Toch maar?
Ja, nou, hij. Want er zijn natuurlijk. Want je denkt dat je het allemaal nog wel weet. Maar die serie is ook gewoon een ontzettend goede geschiedenisles. Waar hij legt nog even uit wat paarse politiek ook alweer was. Aan de hand van de druiven en tomaatjes in zijn lunchtrommel. En dat klinkt lullig, maar dat is toch wel klein, vrij briljant gespeelde scène. En de eindeloze complexiteit van al die leefbaar partijen van 20 jaar geleden. Waarvan ik. Ook dat had ik echt nooit meer kunnen navertellen. Maar dan is het toch heel fijn dat hij ons even door dat complexe landschap loodst met wat goede samenvattingen.
Ja, we gaan het hebben over waarom deze Nederlandse politieke dramaserie van zo'n ongekende kwaliteit is. Over het spelen van bekende mensen. Over de invloed van de Amerikaanse filmregisseur Adam McKay. En over de vraag hoe losjes je mag omgaan met feiten bij de verfilming van een waar gebeurd verhaal. En we praten ook met twee ooggetuigen van deze politieke aardverschuiving. Onze eigen Haagse verslaggever Hans Wansink, die 20 jaar geleden een bom legde onder het lijsttrekkerschap van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland. Met een spraakmakend interview. En we praten met Wouke van Scherburg, de parlementair verslaggever tegen wie Fortuyn zei, mensen gaan naar huis, ga koken. En dit is wat Wouke over het jaar van Fortuyn te zeggen heeft.
Ik vind het ontzettend goed geacteerd. Zo ongelooflijk knap allemaal. En ook, ik liep ook wel eens door de PvdA-wandelgangen natuurlijk. En dan word je ook daar wel eens enorm geschreeuw. Maar dat was bij alle fracties hoor, word je wel eens enorm geschreeuw. Dus maar ook het is gewoon ontzettend geloofwaardig allemaal. Kijk, Paars 2 was echt zo zelfgenoegzaam en zo tevreden over zichzelf zijn. De club, het was echt zo... Zo bloedzaai in Den Haag. En toen kwam Fortuyn daar ineens. Als een tornado kwam hij door het politieke landschap heen. Ja, voor iedere journalist is dat natuurlijk waanzinnig fantastisch.
Ja, dus zij beschrijft het eigenlijk als een soort rollercoaster waar zij ook ontzettend van genoten heeft. Omdat daarvoor het gewoon ongelooflijk saai was. Weet jullie dat nog van die tijd, hoe saai Paars was?
Paars was enorm saai. Ja, ik vond het eerlijk gezegd toen ook wel prettig zelf. Maar het was heel erg inderdaad die periode van Fukuyama, van the end of history. Van eigenlijk is alles uitontwikkeld. We hebben alleen nog maar technocraten aan de macht. Alles komt vanzelf wel goed. Dus maakte zich maar geen zorgen. En dat had ook iets heel verstikkends natuurlijk. Dus daar hoort politiek natuurlijk toch iets op het spel te staan. En dat vindt de journalistiek dan natuurlijk ook een stuk leuker. Als er iets te kiezen valt eigenlijk.
Ja, want wat waren jullie eigenlijk aan het doen 20 jaar geleden? Toen dit allemaal speelde.
Ik schreef tv-recensies onder andere voor het Parool als Han Lips. En ik weet ook wel dat je opeens als tv-recensent over politiek begon te schrijven. Terwijl dat daarvoor toch niet zo was. Ook omdat het gewoon een spektakel werd. Wat misschien goed nieuws was voor tv-recensenten. Niet per se voor het land of iets dergelijks. Maar goed, die belangen lopen wel eens vaker uiteen. Wat deed jij eigenlijk in die tijd, Esma?
Nou ja, ik ben daarom dus. Ik ben heel blij dat deze serie er is. Want. Ik heb dus het jaar 2002 eigenlijk helemaal gemist. Ik was naar Barcelona verhuisd en verliefd geworden op een Catalaan. En dit was nog voor de tijd van YouTube en Facebook. Dus ik zat gewoon in Spanje alles te missen. En ik ben nog wel zo braaf geweest om naar huis te gaan om te stemmen. En toen kwam ik terug eigenlijk in een heel nieuw Nederland. Met ook een familie waarvan een aantal mensen op Pim Fortuyn hadden gestemd. Of in ieder geval op Leefbaar Rotterdam. En dus ja, die hele aardverschuiving heb ik niet meegemaakt qua media. Dus ja, ik vind daarom ontzettend leuk om dit terug te zien. Omdat nu wordt het allemaal zo goed samengevat.
Maar heb je dan in de tussentijd wel nog, heb je nog over die periode nagedacht? Of zie je nu dan eigenlijk ook voor het eerst in de volle breedte wat hier allemaal gebeurde?
Nee, ik heb natuurlijk daarna wel heel veel filmpjes zitten kijken. En ik bedoel, die fragmenten allemaal teruggezien. Maar ik heb me altijd een beetje een imposter gevoeld. Omdat ik de debatten, die ook in deze serie zitten, ja, die heb ik niet live gezien. En het is heel interessant. Als je nog geen social media hebt en geen YouTube, dan mis je gewoon het gevoel in het land. Dus ik kan me nog wel heel goed herinneren hoe ik thuis kwam en gewoon niet kon geloven waar iedereen zich mee bezig hield. En dat iedereen het over Pim Fortuyn had. En nou ja, toen werd hij vermoord. En jij, wat was jij aan het doen?
Oh, moet ik dat zeggen? Ja, een heel gênant How Can I Bake This About Me verhaal, maar... Ik was filmredacteur volgens mij van de VARA-gids. En dat zat op het Mediapark. En ik ging zoals elke brave burger zo rond 5:30 met de trein naar huis. Het Mediapark, het VARA-gebouw en het station. Daartussen ligt de 3FM of toen Radio 3 studio waar Ruud de Wild aan het opnemen was. Dus ik kwam thuis en zette de tv aan en ik zag ineens wat er was gebeurd. Waar ik dus een half uur van tevoren daar raaklinks langs was gelopen. Wat natuurlijk helemaal verder niets zegt.
Nee. Het jaar van Fortuyn, de serie zelf. Hoe zou je die nou typeren, Mark? Waar kijken we nou naar?
Nou, het knappe is dat je als acteurs bestaande personages gaan naspelen... dan in een soort mengeling van comedy en drama, wat het jaar van Fortuyn is, dan kan dat zo makkelijk een paar verkeerde kanten opvallen. Weet je wel? Het kan richting de cabaretkant, dat het een soort Koevenoen-achtige typetjes worden. En dan ben je natuurlijk in principe, dat kan knap zijn, maar je bent er ook snel op uitgekeken. En dan krijgt het nooit de dramatische impact die nodig is. Of je kan blijven hangen in de virtuositeit van de acteurs. Hè. Dat kan je van de rol van Ramzi Nasser als Ad Melkert echt wel zeggen. Maar wat ik bij mezelf merkte is dat eigenlijk het drama, het verhaal het meteen overneemt. Dus je zit meteen in die geschiedenis, in die personages. Dus, en dan achteraf denk je, oh God, dat is allemaal ongelooflijk knap gedaan. En schiet je weer te binnen van, oh ja, we hebben naar Jeroen Spitsenberg zitten kijken en niet naar Fortuyn zelf.
Ja, en jij ontwaart ook de invloed van een zekere Amerikaanse regisseur, toch, hierin?
Het is duidelijk dat bij het scenario goed is gekeken naar het werk van Adam McKay, die Amerikaanse regisseur die een aantal die uit de comedyhoek komt, maar op een gegeven moment films ging maken over maatschappelijke toestanden. Hij heeft een film gemaakt, Vice, over het tijdperk van Dick Cheney en George Bush in het Witte Huis. En The Big Short over de financiële crisis van 2008. Beide hele complexe onderwerpen die hij echt helemaal openbreekt door te werken met archiefmateriaal, heel opvallend muziekgebruik. En ook daarin zit het gebruik van hele grote tussenteksten om de kijker echt enorm aan de hand mee te slepen door de complexiteit van het verhaal. En ook dat doorbreken van de vierde wand, dat personages zich opeens tot de kijker richten, dat komt daar vandaan. Maar goed, het werkt hier ook gewoon heel goed. Dus waarom niet zo'n methode of zo'n stijl gebruiken als je er inderdaad zo goed mee omgaat?
Ja, wat vind jij, Chris? Welke scène werkt voor jou of welke aflevering vind jij het?
Nou ja, waar je aan kon zien, ja, dat het zo ontzettend raak gekozen is en heel knap gedaan is. Er is één scène die draait eigenlijk om Hit Me Baby One More Time van Britney Spears. Sowieso een excellente keuze gezien hoe we nu naar Britney Spears kijken. Dat zegt iets over die tijd, maar het zegt eigenlijk vooral iets over de personages. Ad Melkert aan de ene kant en Pim Fortuyn aan de andere kant. Het nummer wordt bij Ad Melkert gebruikt om te laten zien wat een gezinsleven die heeft. Want zijn dochter wil heel graag met hem naar het concert van Britney Spears. En dan zie je ook postertjes op haar tienermeisjeskamertje hangen. Heel schattig allemaal. Tegelijkertijd wordt parallel gemonteerd dat Fortuyn in een gayclub is. En het is natuurlijk ook een enorm gay nummer. Britney's Hit Me Baby One More Time. Hij danst daar een beetje mee met een stel gays die daar, go-go dansers die daar heel verleidelijk staan te dansen op dat nummer. En dat laat eigenlijk een beetje zien hoe eenzaam die uiteindelijk is en hoe eigenlijk dat weer zijn leven bepaalt. En dat wordt dus heel mooi met één nummer in één scène contrasterend tegenover elkaar gezet. En dat is ook realistisch en heel raak en knap gekozen daarmee.
Ja,
dus dat één scène die heel veel vertelt. Ik kan hem ook loszien als extra op het fantastisch werkende MV. Op plus. Maar ja.
Ja,
heb jij ook zo'n scène?
Nou ja, ik heb sowieso, en dat is, ik, dit, ik dacht dat ik dit nooit zou gaan zeggen, maar ik kan wel 10 uur naar Ad Melkert kijken. En dan Ramzi Nasser die Ad Melkert speelt. Ik vond Ad Melkert in al zijn facetten zo fascinerend. En een heerlijk Zuid-Hollands accent blijkt hij te hebben. En Feyenoord supporter. En ik vind ook heel erg leuk hoe zijn parallelle levens samenkomen. Dus hoe hij aan de ene kant een soort hele starre politicus is. Een hele duffe politicus ook. Maar dan ook een hele lieve huisvader. Daar heb ik een leuk fragmentje van.
Hé, hey, ben je nog niet aan het slapen?
Pap, ben je saai?
Hoe kom je daar nou weer bij? Wie heeft dat gezegd?
Iemand op tv.
Vind jij mij saai?
Thuis niet.
Maar wel op mijn werk. Weet je wat het is, lieve schat? Papa's werk is juist heel spannend. Wij moeten bijvoorbeeld kijken of iedereen wel genoeg werk heeft. En of alle scholen wel goede juffen en meesters hebben. En ook of er wel genoeg bussen rijden naar de concerten van Britney Spears. Dus dat is eigenlijk enorm ingewikkeld. En dan moet het niet zo over mij gaan.
Nou, Melkert wil dat het niet zo over hem gaat. Maar wat mij betreft kan het de hele tijd over hem gaan. Want ik vind hem zo spannend in alles wat er samenkomt in deze politicus. En de strijd die hij ook verliest. Omdat hij gewoon het contact met de samenleving helemaal kwijt is. Hoe kijk je daarnaar, Mark?
Nee, ik constateerde ook dat we een soort Britney Spears thema, verborgen thema ja, te pakken hebben daar. Ik wou nog even in ieder geval de naam van de scenaristen noemen. Want die verdienen toch wel een soort monumentje. Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht. En dat werkt heel goed. En het is, zodra Ramzi Nasser als Ad Melkert in beeld komt, dan voel je gewoon dat je naar het puntje van je stoel verhuist. Ook wel vanwege, er is echt, dat is misschien wel mijn favoriete scène, als hij samen met Jaap Spijkers als Wim Kok naar de verkiezingsuitslagen zitten te kijken in het fucking Heerenveen, wat Ad Melkert betreft aan de andere kant van de wereld ligt. Ver van de opnamestudio van het debat vandaan. En je ziet gewoon Ramzi Nasser steeds dieper in de bank. Het komen steeds per stad komen de uitslagen binnen. En je ziet Ad Melkert zo langzaam verdwijnen. Terwijl Jaap Spijkers dingen zegt als Groningen, dat kan er ook nog wel bij.
Dat is echt fantastisch, ja. Ja, ja. En jij, Kis, wat vind jij van Pim Fortuyn bijvoorbeeld ook?
Nou ja, die wordt eigenlijk vooral heel erg goed gespeeld ook weer. Ik vind dat je daar ziet wat het verschil is tussen een imitatie. Want eigenlijk had Jeroen Spitzenberger, die hem speelt, nog wel een stuk verder kunnen gaan in de uithalen die Fortuyn deed. Eigenlijk speelt hij hem vrij ingehouden. En dat maakt het wel, hij geeft een visie op Fortuyn. Verder moet de lezer of de kijker zelf maar uitmaken wat die visie precies is. Want dat is altijd een beetje moeilijk in te vullen. Omdat hij zowel in script als in de rol eigenlijk een hele complexe figuur neerzit die voor heel veel interpretaties vatbaar is. Maar het wordt in ieder geval wel een echt mens. En dat komt omdat hij volgens mij, Spitzenberger, een paar details gewoon heel erg goed heeft. Dat zit hem toch een beetje in die zangerige manier van praten. Maar misschien ook gewoon wel heel, zoals hij in een interview in de Volkskrant ook zei, heel concreet in het hebben van een kaal hoofd en er eigenlijk gewoon best goed op lijken in zijn mimiek en motoriek.
Ja.
En toch een mens spelen, zeg maar. Dus niet blijven hangen in die in het imitatiegedoe, wat het allemaal snel een beetje plat zou maken.
Ja. Ja, ik sprak dus ook met Hans Wansink, 20 jaar geleden Haagse verslaggever voor de Volkskrant. En Wansink en Frank Poorthuis waren de journalisten die Pim Fortuyn interviewde. En in dat interview zei dus Fortuyn dat de islam een achtelijke cultuur was. Dat was een bom die ontplofte. En ik sprak hem kort over deze serie.
Nou, ik denk, ik herken het toch heel veel. Ook, ze hebben veel werk gemaakt van de decors, hè. Dus Palazzo di Pietro, het huis van Fortuyn, dat ziet er ook op de film net zo uit als het 20 jaar geleden was toen wij daar ons interview maakten met Fortuyn. Aan de andere kant vind ik ook dat zowel het personage Fortuin als het personage Melkert echt mooi tot hun recht komen in al hun tegenstrijdigheden en dilemma's. Daarbij kom ik wel een beetje tot een kritische noot, want Wim Kok zoals hij toen was, komt er vind ik niet zo goed uit. Je ziet nu eigenlijk in de serie een bedaagde staatsman, maar in werkelijkheid was het toen een overspannen en zeer chagrijnige bullenbak. Ook enorm in paniek raakte toen de peilingen van Fortuin ook al in het begin van 2002 begonnen te stijgen.
Goed, Hans, als ik dus over de waarheidsgetrouwheid van deze serie en dat er sommige elementen ook niet helemaal kloppen. Dat schreef NRC ook in een recensie. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, Mark?
Nou ja, ik noem het dan graag dat de emotionele waarheid van dit verhaal belangrijker is. Het is duidelijk dat, kijk, er zijn een aantal dingen die we allemaal als televisiekijker gezien hebben. Hè? En, met het debat als belangrijkste onderwerp. En wat de makers doen is gewoon invullen wat daarvoor en daarna en achter de schermen en in het persoonlijke gebeurt. En met dat debat doen ze dat heel, vind ik heel briljant in de derde aflevering, wat een soort klein meesterwerkje is, omdat daar die hele lange aanloop wordt genomen en we zowel Melkert als Fortuin helemaal volgen naar dat moment dat ze die soort fatale clash hadden waar we zeg maar 20 jaar later nog steeds denken van, oh ja, die twee in dat moment, dat is wie die mensen zijn. En die makers zeggen nee, we gaan invullen wat daar omheen gebeurde. En dat is natuurlijk iets wat je, ja, dat zie je al bij de grote historische series, dat The Crown doet niets anders, weet je wel. We weten helemaal niet wat Philip en Elizabeth in hun slaapkamer bespreken. Nee. Het gaat erom dat je dat gelooft, wat daar gebeurt.
Ja, ja. Ja, wat ik zelf heel knap vind aan de serie is hoe de verhaallijnen van Melkert en Fortuin vervlochten worden met de levens van gewone burgers. Bijvoorbeeld de krantenbezorger van de Marokkaanse Komaf, die uiteindelijk de Volkskrant boos in de Maas gooit. Omdat hij zich gekwetst en ook bedreigd voelt door het podium wat de Volkskrant biedt aan Pim Fortuyn. Of de geweldige rol van Seurensen als geschiedenisleraar, die op moet boksen tegen een klas met holocaustontkennende leerlingen. Of bijvoorbeeld die twee mensen die op de bank naar Melkert zitten te kijken tijdens hun kookcursus. Wat was dat überhaupt?
Ja. De beroemde coquille Saint-Jacques-scène, ja. Afgeblust met Sancerre. Ja.
En zij zitten daar dan op de bank naar te kijken terwijl ze ketchup op hun friet spuiten, zeg maar. Ja, en dan zie je dat het contrast niet groter kan zijn tussen Melkert en de mensen die uiteindelijk ook op Fortuin gaan stemmen. En nou ja, hoe dat allemaal in beeld wordt gebracht en de empathie die in de serie zit, daar kan ik als journalist alleen maar jaloers van zijn. Want ik denk, dat is zo mooi gedaan en zo gelaagd.
Ja, zeker. Nou ja, er wordt een soort werkelijkheid getoond. En er wordt getoond hoe de dingen werken. Dus hoe media stemmers en politiek en politieke tegenstanders een soort verbond met elkaar aangaan. Dat wel op een of andere manier een bepaalde kant op moet gaan. En dat laat de serie enorm goed zien. En dan is Kok is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Ik denk, als logboek van de geschiedenis, klopt dat dan inderdaad niet. En daar kan je wat op aanmerken. Want je kan ook denken, ja, over 20 jaar willen mensen zien wat er toen gebeurde misschien. En die pakken deze serie erbij en die zien toch sommige personages die dan niet kloppen. Belangrijker lijkt me dan dat je heel goed kan snappen waarom Kok een andere rol krijgt in deze serie. Omdat duidelijk gemaakt moet worden hoe Ad Melkert gebukt gaat onder tientallen jaren professionele politiek. Waardoor die helemaal is vastgeklonken in een manier van doen waar die eigenlijk zelf niet eens meer uit kan.
Ja precies. Nou, het jaar van Fortuin. Er keken afgelopen vrijdag al 1 miljoen kijkers. En wat mij betreft komen er daar nog zeker 1 miljoen bij. Want ik vind het echt een hele bijzondere serie. Die, als het goed is, onze blik ook vernieuwt en verfrist. Zeker ten aanzien van het onderwerp populisme waar de serie over gaat. Dus het jaar van Fortuin. Iedereen kijken. Te zien op NPO vrijdagavond 9:30. Of op NPO.
Plus.
Start. Nee,
plus.
Voorheen start.
Op NPO.
Voorheen
plus,
start.
Plus. Dit was de Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren. En ook heel veel dank aan Wouke van Scherrenburg en Hans Wamsik voor hun bijdrage aan deze podcast. Techniek en montage van de podcast worden gedaan door Tiemen Hageman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
Om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.